iets uit Johannes 3. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de moederschoot of in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dan vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef daar met hen en doopte. Vers 25. Er stond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en allen komen bij hem. Johannes antwoordde en zei: een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen, en wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Tot zover. Ik wilde toch graag een flink stuk uit Johannes 3 lezen, vrijwel alles. Toch zal ik ook nog een aantal teksten uit het Oude Testament erbij mogen nemen, denk ik, vanwege het onderwerp. En misschien wordt het één geheel voor u en geen warboel. Dat hoop ik niet. Dat bid ik ook echt de Heer de hele dag al. Laat het alsjeblieft ons hart vullen en laat niet alleen Johannes de Doper zeggen, hij moet meer worden, hij moet groter worden, maar dat wij dat allemaal in ons hart hebben, Heer Jezus, we hopen, we bidden, we willen zo graag dat de Heer Jezus zelf groter wordt in ons, meer plek krijgt nog dan ooit eerder. Het evangelie van Johannes is ogenschijnlijk het meest makkelijke en dat wordt heel vaak als een soort begin van studie aangereikt, maar dat klopt niet helemaal. Het is waarschijnlijk ver en ver uit het moeilijkste van de vier evangeliën. Heel diep en heel vaak profetisch. De gebeurtenissen in het Johannes-evangelie zijn anders beschreven dan in de drie andere evangelisten gedaan hebben. En bovendien vindt u een groot aantal stukjes, tekststukken, die niet in de andere evangeliën staan. Het verhaal van Nicodemus? Nee. Bruiloft in Cana? Nee. Het uitbezemen van de tempel waar we waren de vorige keer, weet u wel, de Heer Jezus naar de tempel gaat en allen die daar verkochten en kochten en de tafel van de wisselaars en zo, dat, om dat om te keren, om dat eruit te gooien, dat komt u wel tegen. Maar hier, aan het begin van het evangelie, in Lucas, aan het eind van het evangelie, misschien is het soms, ja, het is altijd zinvol om het te vergelijken. Hè? Waarom staat het daar anders? Of wat is de bedoeling van het daar in die context, in die samenhang neer te zetten? In Lucas gaat de Heer Jezus rijdend op het veulen van een ezel naar beneden, vanaf de top bijna van de Olijfberg naar het Kidrondal en vandaar Jeruzalem binnen. Dat is daar ongeveer de volgorde. En als de Heer Jezus halverwege de afdaling is, dan weent de Heer Jezus over Jeruzalem. Dat is nog een gedenkplek. Misschien bent u daar geweest met een groep en een gids heeft u daar rondgeleid en daar verteld hoe het allemaal in elkaar stak. Dominus Flevit heet het daar. De Heer weende. En daar heeft hij over Jeruzalem geklaagd. En gezegd, ik had jullie willen bijeen vergaderen. En ik heb dikwijls mijn best gedaan om jullie te bereiken. Maar jullie hebben niet gewild. En hij weende over de stad. En het zou een woestenij worden. Het zou moeilijk worden. Heel zwaar. En daarna komt die tempelreiniging. Dus direct daarna in het Lucas-evangelie worden dan die tafels omgekeerd van de wisselaars en die de duiven verkochten, die worden weggestuurd. Dat is dus de volgorde daar. Er is nog iemand geweest die ooit op diezelfde plek, voor zover ik het zie, geweend heeft. Dus waar de Heer Jezus komend van de top naar het dal van Kidron gestopt is, of geweend heeft en die merkwaardige woorden heeft uitgesproken over Jeruzalem, daar is ook David te vinden geweest. 2 Samuel 15 vindt u verworpen door Absalom, verworpen door de leiding, verworpen door de legertop. Want Absalom had ze omgekocht. Is David door het Kidrondal gegaan, vanuit Jeruzalem, door het Kidron, en hij is die weg omhoog gegaan op de Olijfberg. En daar op de helling van de Olijfberg, dus de Heer Jezus was op de helling, maar dan in neergaande zin op de Olijfberg. Je zou zeggen, dat moet vrijwel zeker dezelfde plek zijn geweest waar David weende, barrevoets. Hoe is het mogelijk dat de gezalfde van de Heere verworpen werd? Notabene door zijn eigen huisgenoten, zijn eigen familie. Ik denk dat je in die geschiedenis van David een behoorlijke illustratie vindt van wat de Heer Jezus zou overkomen als hij aan het eind van zijn leven ook verworpen. Maar hier is de Heer Jezus nog aan het begin van zijn bediening, van zijn tijd hier op aarde. In Lucas is dat aan het eind van zijn weg. Maar in beide gevallen op dezelfde locatie. En waarom? Ik probeer dat toch nog te schetsen. Voordat ik naar Johannes 3 ga. In het boek Ezechiël vindt u heel veel dingen die te maken hebben met het Johannes-evangelie. Dat hoeft u eigenlijk niet te verwonderen, want in het boek Ezechiël gaat het om de glorie van God, de majesteit van Yahweh, voor de schitterende uitbeeldingen die daar gegeven worden. Het is heel apart, heel bijzonder. Maar u vindt in het Ezechiël-boek hoe dat een heel klein gehuchtje ooit lag, waar niemand enige belangstelling voor had, waar ook niemand eigenlijk in investeerde. En dat kleine gehuchtje, daar lag een baby trappelend in het bloed van haar geboorte. Het is Ezechiël 16. En daar lag de baby. En niemand wreef die baby in met zout, er was geen zorg voor. Totdat ik voorbij kwam. Ik slaat op Yahweh. Op de Heere zelf. En hij is daar gekomen en heeft dat kind gezien. Uit de narigheid gehaald. Verzorgd. Schoongewassen. Van alles gedaan om dat baby een bijzondere behandeling te geven. En iets later, in Ezechiël 16, kwam de Heere weer voorbij. Maar toen was dat kind intussen gegroeid. En er was een tijd gekomen om een relatie aan te knopen. En de Heer is een relatie aangegaan. Dat babytje, trappelend in het bloed van de geboorte, dat kleine dorpje, dat was Jeruzalem toen. Het was helemaal geen stad. Het is later een stad geworden. Maar aanvankelijk keek niemand naar dat dorpje. En daar is een wonder gebeurd. Daar is die baby gegroeid tot een soort koningin geworden. Schoon, dankzij de sieraden, dankzij de investeringen van Yahweh. De Heer heeft er van alles aan gedaan. Gezorgd dat ze gevoed werd, gekleed werd. Majesteitelijke spullen had. En daar is de Heer een relatie aangegaan met die stad. Maar, zegt Ezechiël 16, toen werd ze trots op zichzelf en toen zei ze, ik ben toch wel een hele mooie en ik ben toch wel een hele belangrijke. En misschien vinden de buurlanden, Noord en Zuid en Oost en West, vinden mij ook wel mooi, vinden Jeruzalem ook wel een mooie stad. Misschien hadden ze daar wel een klimaattop willen houden, zoals in Glasgow op dit moment. Nee, maar zo gegroeid. Maar de trots van Jeruzalem is zo hoog gaan oplopen dat ze de Heere vergaten en dat ze hun eigen weg kozen En dat ze relaties aanknoopten met daar en met ginds en van alle kanten. En ze hebben de Heere aan de kant geschoven. Beetje parallel met Davids gevoel over, nu heb ik zo mijn best gedaan voor. En nu heb ik zo mijn strijdlust in het strijdgewoel gegooid. En nu het een beetje verder komt, nu neemt Absalom een eigen kind nota bene het over. En ik krijg de hele legertop mee. En heel Jeruzalem kotst als het ware David uit. In die oude tijd, weet je wat, 2 Samuel 15 nog een keer. En dan gaat David huilend, wenend naar de plek waar men de Heere placht aan te roepen. Een prachtige tekst uit de Bijbel. Maar is het niet zo gegaan met de Heer Jezus? Juist Jeruzalem. Juist die ene stad. Daar had de Heer zijn tempel laten bouwen. Daar zou de Heer gediend worden. Daar zou de Heer op een buitengewone manier eer gekregen hebben. De offers, de brandoffers, de schuldoffers, maar ook de dankoffers, de vredeoffers. Daar waren de feesten des Heeren op het hoogst. 3 keer per jaar gingen de Joodse mannen naar die plek om daar de Heeren een genoegen te doen. Een feest voor hem, voor de Heeren te houden. Niet een feest voor de Joden, dat werd het, de evaluatie. Het was een feest voor de Heeren bedoeld. Heel concreet. Ziet u de Heer Jezus? Ziet u hem gaan? Waar is de Heer Jezus veroordeeld? Waar is hij tot de dood veroordeeld? Dat is bij het Sanhedrin. Ja, die mochten dat dan niet uitvoeren vanwege de Romeinse bezitter. Maar ze hebben wel het besluit genomen en ze hebben zelf een vonnis geveld. Ze wilden hem niet. In geen enkel opzicht. Dat ligt hier. Ziet u nu dat in het hoofdstuk 2 wat we al hadden, daar is die tempelreiniging. In de tempel is het ook niet meer voor hem, maar is het kennelijk voor de commercie, is het voor de handel en om er zelf beter van te worden. En op dat moment vindt dat gesprek met Nicodemus plaats. Nicodemus komt u verschillende keren tegen in het Nieuwe Testament, ook bij het afnemen van onze Heer van het kruis. Samen met Jozef van Arimathea kwam ook Nicodemus daar weer. U vindt hem. Ik weet niet of de geschiedenis die nu verteld wordt in Israël, of dat nu echt waar is of niet. Ik vermoed van wel. Dus anders had ik het sowieso niet gezegd. Maar er zijn altijd elementen waarvan je denkt, ja, dit ligt er, dit wordt gezegd. En dat is dat er een school van Gamaliel is geweest. Nou, dat is Bijbels. Paulus zegt in Handelingen 22 dat hij opgevoed is, dat hij gecoacht is door Gamaliel en aan zijn voeten heeft gezeten. Dus dat is helder. Die school was er. En Gamaliel was een bijzondere raadsman. Die heeft in Handelingen 5, u vindt het in Handelingen 5, ook gezegd, laten we nou even die mensen even buiten de deur zetten. Laten we even onderling iets regelen en heel duidelijk maken wat we moeten doen. Dus wijze raad van Gamaliel is overgenomen. Gamaliel. Paulus zijn opleiding. De strengste secte van de Joodse leer. Zegt Paulus zelf. Aan de voeten van Gamaliel. Wat wordt nu gezegd? De school van Gamaliel, als u daar misschien geweest bent. Ik ben er wel een aantal keren geweest. Men zegt dat daar een graf is. Ik heb het graf gezien. Er wordt gedacht aan een paar begrafenissen. Gamaliel zelf is daar begraven. Maar ook Nicodemus is daar begraven. Dat is heel merkwaardig. En Stefanus, die martelaar, die eerste martelaar, is daar begraven. En de kapel daar is gewijd aan Stefanus. Zal ik het anders zeggen? We nemen aan dat Nicodemus daar les gaf. De leraar van Israël. Dat dat de plek was waar Nicodemus doseerde. En Nicodemus en Gamaliel, die hebben hun best gedaan om de Tora, de vijf boeken van Mozes, maar ook om de Tenach, om de profeten zo helder mogelijk neer te zetten. Ik denk dat ik dat mag zeggen. En er wordt met eerbied over gesproken. En nu moeten ze leren. Jullie basis is niet goed. Nicodemus. Ja, ik ben met Abraham begonnen. Ik heb Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën. Ik heb Abraham en zijn gezin afscheid laten nemen van zijn vaders huis, van zijn maagschap, van zijn land. En ik heb Abraham gevraagd om een weg te gaan, naar een plaats te gaan waar ik hem zou willen hebben. Dat is gebeurd. Hij heeft een stop gehad in Haran in Abrahams tijd. En later verder gegaan. En ik kom dan in het boek Genesis daaraan waar hij een altaar heeft gebouwd. Abraham. En het zaad van Abraham, ja, het volk der Joden, dat was de route om in de zegen van Jahwe te kunnen deelnemen. Dat was de route. Maar wat zegt de Heer Jezus hier in Johannes 3? Nee, het is niet het zaad van Abraham. Voelt u hoe de Heer Jezus al afscheid neemt van Israël? Hoe eigenlijk die vrouw, Israël, dat bijzondere plekje, dat dorpje waar niemand belangstelling voor had, maar toch die plek is uitgegroeid tot een enorme stad en tot een enorm gebeuren, hoe die stad afwijkt aan alle kanten. Nou, de grootste afwijking is wel geweest toen ze de Heer Jezus zelf veroordeelden. Dat moest nog komen, maar de Heer Jezus wist van tevoren dat dit zou gaan gebeuren. Die tempel, het huis van God, was vertroebeld. En de onderwijzer, of het onderwijs van die tijd, Nicodemus, inclusief de school waar Paulus onderwijs gekregen heeft, in elk geval Gamaliel, ze hadden geen idee. En dat betekent dat hier in dit hoofdstuk toch wel hele bijzondere dingen gevlochten zitten. Die zitten erin verstopt. En misschien moeten we dat misschien voor onszelf eens gaan lezen. Ik heb het erover verbaasd dat de hele bekende tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft. En zo, u kent die prachtige tekst. U citeert dat misschien. U zingt dat. U kunt het ook zingen. Een ieder. Niet alleen het volk Israël. Een ieder. Opdat de wereld niet meer Israël. Niet meer de 10. De 2 stammen. Toen nog 2 stammen daar aanwezig. Dat is nog steeds zo. Maar toen alleen 2 stammen. 10 stammen waren toen ook weg. Maar ineens ligt het accent niet meer bij die 2 stammen, niet meer bij nazaad van Abraham, niet meer bij de Joodse familie, bij de Joodse gelederen, maar anders, namelijk bij God zelf, opnieuw geboren worden. Nicodemus zegt, nog een keer, nee dat kan toch niet, nee dat kan niet, van God uitgeboren worden. Water en geest, het woord van God en de geest van God. Dat is nieuw leven. Dat heeft dus niet met Abraham direct te maken. Natuurlijk werd dit gezegd tegen de mensen die Abrahams nageslacht waren. Als de Heer Jezus zelf in gesprek is, dan zeggen ze, we zijn toch niet uit horerij geboren, we zijn toch niet van een ander, we zijn echt kinderen van Abraham. Wat verbeeldt u zich wel? Zo ongeveer spraken ze. Ziet u dit gesprek met de leiding als het gaat om onderwijs, de leraar van Israël. En we kunnen natuurlijk grapjes maken en dat hebben ze mij ook gedaan. En dat hebben ze leraren die er waren ook gedaan. En gevraagd, wat is dan Johannes 3 vers 9 en wat staat erin? Nou wist je dan niet, bent u dan de leraar in Israël en weet u dat niet? Weet je wat? Zo kun je dus iemand gewoon even schaakmat zetten, althans dat denk je. Maar zo komt het wel over. Maar dat zijn dingen die er eigenlijk niet toe doen. Wat er wel toe doet is, Nicodemus, luister nu eens goed. Jij bent de leraar van Israël. En Nicodemus heeft aan de Heer Jezus gezegd, en u bent de leraar van God gekomen. Een omstreden tekst uit het boek Joël, die wil ik toch graag voorlezen. Joël, hoofdstuk 2. Joël 2. En dan gaat het over een toekomstig herstel van Israël. En daar gaat het ook over in Johannes 3. Joël 2, misschien hebt u het intussen gevonden. Vers 21, wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, wat de Heere doet, heeft grote dingen gedaan. Vers 23, en u kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God, want hij zal u geven de leraar ter gerechtigheid. En die zal regen op u doen neerdalen. Vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorstvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn. En ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan, de treksprinkhaan hebben opgegeten. Vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Nou, dat gaat door. 32, het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Toekomst voor Israël, schitterend plan van herstel. En dat is nu precies wat spoort met Ezechiël 36. Ja, ik weet dat het even misschien te veel is, maar Ezechiël 36, daar staat dat God door wedergeboorte, door een nieuw hart te geven, dus niet het vlezen hart, dus niet de lichamelijke dingen, want dat is niet goed, maar hij zal een nieuw hart geven. Hij zal iets nieuws gaan creëren. Nieuw leven. Nicodemus had Ezechiël 36 en Joël 2 kunnen kennen. Ik denk dat hij Joël 2 citeert. Als Nicodemus zegt tegen de Heer Jezus, u bent de leraar van God gekomen, dan citeert hij dus Joël 2. Het is een beetje omstreden omdat bepaalde vertalingen dat woord leraar helemaal niet hebben. Maar ik heb toch de vrijmoedigheid om het zo voor te lezen. Hier staat het wel. In de NBG-vertaling staat het ook. Nou, en er staan veel meer vertalingen. Maar er staan ook andere vertalingen waar het dan gaat over de enorme zegen in de oogst. De opbrengst van het land. Nu, dat is er ook aan gekoppeld. Ook in Joël 2 is dat aan elkaar gekoppeld. Dus die zegen zal komen. Het grootste compliment dat de Heer Jezus hier op aarde gehad heeft, is van Nicodemus door te zeggen, u bent de leraar van God gekomen. En Nicodemus is in de ogen van de Heer Jezus de leraar van Israël. En hij moet deze dingen gaan verkondigen. Hij moet ze gaan doseren. Hij moet als een leraar gaan uitleggen hoe dit zit. Dat is het gesprek met Nicodemus. En dat is gigantisch. Dat betekent dus dat de Heer Jezus aan het begin van het Johannesevangelie al stelt dat met Israël en dat met Jeruzalem dat loopt af. Dat loopt ten einde. Maar die kiezen een eigen route, die kiezen een eigen weg. En die nemen vreemde elementen van de heidense goden, nemen ze mee naar Israël en ze gaan daarvoor buigen. En nu is het niet meer zo dat Israël Gods kanaal tot zegen is. Er is een ander iemand gekomen. En die zal die zegen brengen. En wie is dat? Dat is uw heiland. Dat is de Heer Jezus. Dat is het schitterende van Johannes 3. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat ook al faalt Israël in haar taak, in haar bediening, om te vertellen van Yahweh en om de zegen van Yahweh door te geven, zodat alle volkeren zullen worden gezegend in diezelfde naam van onze Heere Yahweh. Maar ze hebben gefaald. Nu zegt de Heere, maar nu geef ik iemand anders. Dat is iets nieuws. Dat is wedergeboorte. We zijn zo vertrouwd met het begrip wedergeboorte. Bent u wederom geboren? Dat mag je vragen als je elkaar ontmoet. Nou, meestal krijg je wel een antwoord. Of dat ligt een beetje aan de vrijmoedigheid. Van, mag je dat nu wel zeggen? Of durf je dat wel te zeggen? De discussie daarover laat ik liggen. Maar de Bijbel is daar heel concreet over. Als u de Heer Jezus Christus leert kennen als uw heiland, als uw verlosser, gaat God de Heilige Geest in u wonen, bent u op dat moment wederom geboren. U, want uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Ja, u bent nog steeds van een bepaalde naam voorzien. U hebt nog steeds een QR-code ergens, omdat u daar en daar geboren bent, omdat u daar en daar woont. Maar het is zo bijzonder dat u een nieuw leven hebt. Het leven uit God. Dat is niet meer Abraham ons begin, de oorsprong van ons leven of zegen, maar het is de Heer Jezus. En ik zou vanavond willen duidelijk maken dat u die hier is, zeker mag zijn dat u wederom geboren bent. Het is niet omdat ik dat roep, maar omdat de Bijbel dat zegt. Als God zo lief de wereld, inclusief Sliedrecht, heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Gelooft u dat dan? Hebt u dat? Ja, u kent dat. U hebt dat misschien elke zondag gehoord. Maar er zijn ook groepen waar ze het nooit horen. Waar ze nooit iets over deze dingen horen. En dan is gered zijn heel wat anders. Vanavond, vlak voor het nieuws van 6:00, ik ben er nog in ons huisje. Ik wou naar het journaal luisteren, een stukje nog. We zouden om 17:15 vertrekken. Nieuwe vertaling, geïntroduceerd. Gesprekje erover, elke dag is dat gesprekje, vlak voor 6:00. Iemand was gered en wilde dat kennelijk onderstrepen. Wat is dan gered zijn? Dat zou die meneer dan gaan vertellen. Dat heeft hij ook gedaan. Nou, dat ik weer welkom ben in de familie en dat ik weer mee kan doen in de familieomstandigheden. Dat ik weer welkom ben op de recepties en dat ik bij de buren en zo. Dat is gered zijn? Ja, dat is gered zijn. Geen woord over God. Geen woord over heiligheid. Geen woord over zonde. Geen woord over ongerechtigheid. Niks, nul. Goed, is dat één signaaltje? Nee, dat gaat al een hele week zo. Ik wil u niet waarschuwen voor. Ik ben niet de voogd die precies zegt waar u wel en waar u niet naar moet kijken. Maar ik wil u graag zeggen, dat is één route. En die ene route om eeuwig leven te krijgen is de Heer Jezus. Niemand anders. Nou, pak dat dan. Maar juist daar, in Jeruzalem notabene, daar in die stad, waar alles een teloorgang kende, waar alles achteruit boerde, gigantisch. Daar vertelt de Heer Jezus dit. Niet meer Abraham, niet meer Joodse roots, wortels, maar de Heer Jezus. Heel concreet. Nou, ik ben van mening dat we vandaag opnieuw dezezelfde proclamatie moeten uitdragen, dat we moeten gaan vertellen. Niet meer uw liefde voor Israël. Niet meer uw pro-Israël standpunt. Ik ben pro-Israël. Ik wil zo graag bidden voor het volk dat ze tot inkeer komen. Maar het gaat niet om Israël. Als ik straks ga spreken over hij moet meer en hij moet wassen en ik moet minder worden. Ik las het blad over van Christen voor Israël. Sympathieke club. Bijna onze kleur zou ik zeggen. Maar het gaat alleen over Israël. Het gaat helemaal niet over de Heer Jezus meer. Sorry, dat zullen ze nooit zo zeggen. Maar hun uitingen zijn, ja, we moeten lief zijn, we moeten ze terugbrengen en we moeten ze verzorgen, we moeten ze supporten met financiën en op alle mogelijke manieren. Want Israël, 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 Israël. En ze hebben wel gelijk, er is eeuwen niet over Israël gesproken, dat klopt. Dat is in het vergeetboek geraakt. Maar ze schieten dus door naar een andere kant. Maar als het gaat over hij moet wassen, dan moet niet Israël wassen. Dan gaat het niet over Israël. Dan gaat het over de Heer Jezus. Dan gaat het over onze heiland, onze verlosser die voor ons aan het kruis zijn leven gaf. Hij moet groter worden. Hij is de bron van zegen die in het heiligdom ontspringt. Hij is het die ons ook zegen geeft. Wat een prachtig hoofdstuk heb je voor u. Johannes 3, het begint daarmee. Ja, u bent ermee vertrouwd omdat die prachtige tekst Johannes 3 vers 16 uitgerekend in dit stukje staat. Maar dat is ook zo. Wie de Zoon heeft, ja, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo eenvoudig is het. Je moet hem hebben. Je moet niet Joodse roots, wortels hebben. Je moet hem hebben. En daarom zeg ik tegen iedereen die nu kijkt, of meekijkt, of later kijkt, of nu hier is. Heb je dat? Kun je nu zeggen, ja, dat is wat ik heb. Dat is wat ik heb. Ik heb de Heer Jezus in mijn hart. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Dat is toch niet moeilijk? Gewoon dank u wel zeggen. Er zijn zulke prachtige geschiedenissen van mensen die tot bekering, tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Daar heb u er vast vele, vele van gelezen of ervan gehoord. Dit is het. Nicodemus. Dit moet je gaan onderwijzen. Zou dat gebeurd zijn? Nou, ik heb die lijn die ik zo pas even ingezet heb met die school waar Nicodemus les zou geven, even doorgetrokken. Ik weet niet of u het nog weet. Er is ineens één meneer, jongeman, heet Stefanus. Die komt uit die school. Die is daar ook begraven. In diezelfde plaats waar Gamaliel begraven is en Nicodemus begraven. Daar liggen naast elkaar. Die is tot bekering gekomen. Hebben u zijn getuigenis gelezen? Ja, hè? Prachtig. Vurig. Hij was ook fel. Hij heeft echt de vinger bij de zere plek gelegd. Hij durfde, zouden wij zeggen. Dat is ook zo. En zo enthousiast. En hij zag de Heer Jezus. Hij zag de hemel geopend. En de stenen suisden hem om de oren. En hij zei, ik bid ook voor die mensen. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij stierf. Godvruchtige mannen hebben hem ten grave gedragen. Ik denk daar, maar dat doet er niet zoveel toe. Het is wel gebeurd. Dus ik denk dat de prediking van Nicodemus, deze prediking, daar, maar misschien zegt u, ja, daar, nu ga je invullen, dat kun je niet bewijzen. Nee, dat geef ik ook toe. Maar ik wil zo graag dit emotionele moment van Nicodemus en een stukje onderstreping geven. Hij gaf les in een hele nieuwe route. En een van die eerste leerlingen, die is daar als eerste martelaar gestenigd, iets buiten Jeruzalem. Door wie? Door de geestelijke leiding van die tijd. Door wie is de Heer Jezus naar het kruis gestuurd? Door de geestelijke leiding van die tijd. Kunt u zich voorstellen dat hij weende over die stad? En zei, hoe dikwijls heb ik jullie willen helpen, willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Al die dingen komen bij elkaar. Maar het is niet alleen het onderwijs. Het tweede stukje van Johannes 3 gaat over de grootste van alle profeten. Dat is Johannes de Doper. Nou, de aanleiding is dat Johannes de Doper ook al niet meer doopte waar de Heer Jezus zelf door Johannes gedoopt is. Maar kennelijk aan de andere kant van de Jordaan, dus aan de Jeruzalem kant van de Jordaan. Daar was hij nu. En dat doopten ook de discipelen van onze Heer Jezus. Dopen betekent bij elkaar brengen. Afscheid nemen van de oude situatie en aanhangen de nieuwe situatie. Dat dopen is bij elkaar voegen, aan één voegen. Daarom bent u ook door de geest tot dat ene lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. Door de Heilige Geest in u bent u aan het lichaam van Christus toegevoegd. bij elkaar brengen, aaneenvoegen. Johannes de Doper ging daarmee door. We keken uit, zei Johannes, naar hem. We willen die weg bereiden. We willen hem, als het ware, in het volle licht plaatsen. Maar de discipelen van de Heer Jezus hebben ook gedoopt. Alhoewel Jezus zelf niet doopte, staat erbij. Maar de discipelen hebben gedoopt. Maar die hebben ook mensen die weg wilden volgen met de discipelen. Die hebben ze ook gedoopt, toegevoegd tot dat gezelschap. Bij elkaar gebracht. Nou, en dan ontstaat er een gesprek over reiniging. Daar hebben de Joden het steeds over, van wassen van kannen en wassen van dit en wassen van handen. En de Heer Jezus heeft daar, ik weet niet hoe vaak, iets tegen gezegd. En dat eten met ongewassen handen, dat verontreinigt je niet. Wat je echt verontreinigt, dat komt uit je binnenste, dat komt uit je hart voort. Dat verontreinigt de mens, weet je wel. De Heer Jezus is heel concreet geweest als het om verontreiniging gaat. Maar goed, weer een discussie over. De duivel probeert Adam en Eva in de discussie te lokken. En het lukte hem. En de duivel probeert jou en mij nog steeds in de discussie te lokken van wel eens of niet eens of die of dat. En zodra je ergens in verzandt, dan is het zicht op de Heer Jezus vertroebeld. En dan gaat een van die onderdelen een soort boventoon voeren. Nicodemus is nu leraar. Heeft waarschijnlijk verteld van Johannes is nog steeds, was nog niet in gevangenis gekomen en is nog steeds bezig. Dat is doorgegaan totdat hij gearresteerd werd. Hij is niet de enige die gearresteerd werd. De Heer Jezus ook. Altijd hetzelfde. En dan krijgt u die hele bijzondere ontvouwing van Johannes. Nou, Johannes zegt, ik heb zelf van hem getuigd, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen gezonden, uitgezonden. Wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Ja, dat is het moeilijke. Waarom zou de Heer Jezus, laat ik het anders formuleren, waarom zou Johannes ineens over de bruid en de bruidegom spreken hier? Er is eigenlijk geen aanleiding voor in eerste aanzicht. Maar als u even de dingen die ik al noemde erbij neemt, dat Jeruzalem, weten we, in dat dorpje waar niemand voor de baby enige zorg had. Maar een vrouw werd, waar je een relatie mee kon aanknopen. Daar zag je een soort bruidsgestalte komen. En Jahwe had zich aan Jeruzalem verknocht. U moet niet denken aan een relatie zoals man en vrouw vandaag zouden kunnen hebben, maar Jahwe, de Heere zelf, heeft Jeruzalem uitgekozen. Een hele bijzondere plek gevonden. Hij had één plek waar hij zijn naam wilde laten wonen. En dat was Jeruzalem. Daarom die tempel daar. Daarom is het met Salomo zo goed gegaan. Maar afwijking betekent dat ze in feite die relatie niet langer wilde en een andere relatie daarvoor in de plaats wilde. En dat noemt de Bijbel overspel. En nu ineens gaat Johannes in zijn bediening, dat heeft hij gezien. Hij heeft iets gezien van de toekomst. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Nu, er wordt een moment gevonden in de Bijbel. Ik kan u dat bewijzen uit het boek Ezechiël, maar ik kan het ook bewijzen uit het boek Jeremia, dat de Heer Jezus terugkomt, hier op aarde. Eigenlijk zegt Johannes de Doper, weet je, waar je op moet letten, je moet letten op de bruid. Maar wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Want als je de bruid ziet, dan zul je hem zien. En dat beginsel, dat is helemaal nieuw. Niet voor u misschien, want u wist dit al jaren mogelijk. Dat wil ik ook graag aannemen, want dat zijn hele bijzondere dingen. Ik heb in het verleden hier een keer Jeremia 31 geciteerd. Dat wil ik even met u opslaan, als u het wilt. Jeremia 31... Jeremia 31. Dan gaat het over de toekomst. De toekomst van Israël. Jeremia 31, vers 21. Jeremia 31, vers 21. Richt uw merktekens op, zet uw wegwijzers neer, richt uw hart op de gebaande weg, de weg die u bent gegaan. Dus van kijk nu eens terug en zie eens wat er allemaal gebeurd is. Keer terug, maagd Israël, keer terug naar deze steden van u. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Voorzeker, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. Een vrouw zal een man omvatten. Omringen mag u vertalen. Beschermen mag u vertalen. Vergezellen mag u vertalen. Dat wil zeggen, er komt een moment dat het nieuwe voor Israël gaat aanbreken. Waar Joël van sprak, van die enorme zegen die er dan zal zijn. Waarin de jaren die de sprinkhaan afgevreten heeft, vergoed zullen worden. Dat ze daar in het land zullen wonen. Dat ze volgens Ezechiël een nieuw hart zullen hebben. En dat al die profetieën waar zullen worden. En dan komt het moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt. En dat weet u. U weet misschien al jaren dat u hier niet hoort. Dat u wel de bruid van het lam bent. Dat Paulus kan zeggen, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. 2 Korinthe 11. U bent verloofd. U bent verloofd. Ja, de discussie over is dat nu Israël of is dat nu de gemeente. Nu, dat is daar de gemeente. En in Efeze 5... dat geweldige, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die vrouw aanhangen. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Deze verborgenheid is groot, nog een keer. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Heel concreet, Efeze 5. 2 Korinthe 11. U die gelooft in de Heer Jezus, u bent bij het lichaam van Christus gevoegd. U bent wederom geboren. En u gaat hier vandaan, want u hoort hier niet. U hoort daar waar de Heer Jezus is. U hoort daar waar hij plaats bereid heeft. Dat zegt hij zelf. Ik kom u halen. Ik kom je brengen. Waar ik zelf ben, daar zult u zijn. Vader, ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. Johannes 17. U hoort daar bij hem. En u gaat naar hem. Voor Israël weer tot herstel komt, bent u hier vandaan. Echt waar. U wordt opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht en u wordt door hem thuisgehaald. In het huis van de Vader. Dat is de toekomst. Uw toekomst is niet hier, is daar. En als u daar in de hemel bent en de Heer Jezus ziet en in het huis van de Vader bent en bij de Vader zelf mag zijn en de Heer Jezus misschien de tekst uit Johannes 16 nog een keer citeert. Lui, wees nu niet ongerust, want de Vader zelf heeft u lief. Dat is mijn lievelingstekst. De Vader zelf heeft u lief. Daar ga je genieten. Daar zal de bruiloft van het lam plaatsvinden in de hemel. Dat is ook een bruiloftzaal. Daar wordt u gezien in het onberispelijke kleed van de Heer Jezus zelf. Zijn heerlijkheid, zijn glorie, jou geschonken, ons geschonken. En als dat gebeurd is, dan zegt het boek Openbaring 21 vers 9. En ik zal u de vrouw van het lam, de bruid, tonen. En wat zie je dan? Dan zie je geen vrouw, dan zie je geen kleding, dan zie je een stad, het hemelse Jeruzalem, van God door de hemel neerdalen. Een stad. Dan ineens ben je een compleet stuk diamant. Eén blok diamant. Eén blok heerlijkheid. Eén blok kostbaarheid. Zo kom je uit de hemel, zegt de Bijbel. En waar komt dat blok diamant dan ongeveer terecht? Olijfberg. Daar waar Jezus weende, daar waar David weende, waar de Heer Jezus geknield lag. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker naar mij voorbij gaan. Daar, waar je God kunt ontmoeten, volgens 2 Samuel 15. Die plaats, die hele bijzondere plaats, daar komt het terecht. hangt het er boven? Nou, het hangt er inderdaad boven, denk ik. Maar de Heer Jezus gaat naar de olijfberg. Die splijt dan midden door. En een complete landverschuiving. En een enorme aardbeving. Enorm, enorm veranderd. De Heer Jezus komt en hij gaat Jeruzalem binnen, volgens het boek Ezechiël. Hij gaat die tempel binnen die daar gebouwd is in die tijd. En hij krijgt alle eer, alle glorie, alles zittert. En nu zegt Jeremia, weet je wat er dan is? Dan moet je opletten wat er dan gaat gebeuren. Een vrouw zal die man vergezellen, omvatten, omringen. Is dat Israël? Nee. Israël moet tot herstel komen. Het gaat om Israël. Maar hij komt uit de hemel om naar Israël te gaan. En om alles in Israël te herstellen. Om die leraar ter gerechtigheid te zijn. Waardoor ook zegen en zegen en zegen op de oogsten overal ligt. Die geweldige zegen komt. Hij komt uit de hemel. En jij en ik komen mee. Dan had je niet gedacht dat je ooit nog een keer zo'n excursie in Israël zou meemaken. Nou, boek maar niet bij een reisbureau. Dit is geregeld. Je hoeft niet eens te betalen. Hij heeft het gedaan. Ik bedoel dat niet naar. Als u kunt, ga maar. Het is schitterend om daar een keer rond te stappen. Maar dit is wat anders. U komt met hem. En dat moment verandert alles. Want daar staat Johannes dan. Nu zeg ik het heel voorzichtig, want hij spreekt dat hier uit in Johannes 3. Die de bruid heeft. Ja, maar dat is de bruidegom. Begrijpt u hem? Hij komt uit de hemel. De bruid komt uit de hemel. En hij is er. De Heer zal komen. En zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En alle heiligen met u. Weer zo'n uitdrukking op dat moment. Alle heiligen zijn erbij. En ze komen met hem uit de hemel. En ze gaan de tempel binnen. Ze gaan Jeruzalem binnen. En de Jeruzalem wordt Yahweh Shama, zegt het Ezechiëlboek. De Heere is al daar. Hij woont er. Hij is er. En dat gaat gebeuren. Dat is de toekomst. Johannes spreekt over de tijd van toen heen. Dus deze in ons hoofdstuk, de profeet Johannes. Nou, hij is een profeet. De grootste van alle profeten. Nou, dit is profetie. Buitengewoon. Dit is heel vergaand. Deze profetie wordt dan zichtbaar. En daar heeft hij het over. En wat zegt hij dan? Nou, hij is zo groot. Hij moet groter worden en ik minder. We hadden een klein moment van gebed, zo pas. Is altijd zo hier, gelukkig. En we hebben tegen elkaar gezegd, hoe moet het dan? Ik kleiner, ik minder. Weet je, de duivel zegt, maar jij bent ook wat hoor. Het is maar eventjes goed dat je dit nog kunt zeggen. Ik heb de Heer zo gebeden dat mijn rijbewijs verlengd zou mogen worden. Op mijn leeftijd. Zaterdag, afgelopen zaterdag, komt het berichtje. Je mag 5 jaar verder. Nee, ik was heel blij. Ik was heel blij. Het gaat me niet. Maar op hetzelfde moment denk je, nou, zie je wel. De Heer wil me toch nog gebruiken. Nou, gaat die eer weer. Gaat het ik-leven weer een kop opsteken. Ik wil zo graag minder worden. Ik wil wel minder worden. En wij krijgen van de duivel precies het omgekeerde. Maar jij bent er niet voor niets hoor. En je moet niet over je heen laten fietsen of lopen. Nee, dat denk je wel. En in Glasgow zitten ze elkaar de vlieger af te vangen wie het beste speechje houdt. U begrijpt het journaal van vandaag. Maar dat gaat maar door. Dit gaat door. En het gaat steeds verder. Lieve broeders en zusters, hij moet wassen. Hij moet groter worden. Want hij heeft het gedaan. En Nicodemus, die snapte dit. En Johannes, die snapte dat. En Johannes 3 is in jouw Bijbel terechtgekomen. Het is zegen voor jou. Want zo lief heeft God de wereld, zo lief heeft God jou gehad, dat hij niet wilde dat jij verloren zou gaan. En tot eeuwig leven zou komen. Maar je moet ook snappen dat de Heer Jezus het gedaan heeft. Niet je roots, niet je wortels daar of ginds. Hij alleen, de Heer Jezus alleen. Hij heeft het gedaan. Hij moet wassen. En wij moeten onszelf minder zien worden. Ik hoop dat de Heer u zegent. Dat doet hij. Daar ben ik eigenlijk zeker van. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor het volbrachte werk. Dank u wel dat hij u wilde dienen en u zo wilde neerzetten. Dat Johannes de Doper er zo is geweest, onder wie van vrouwen geboren was, niemand groter dan hij. En van de profeten, hij was de grootste van alle profeten. En hij zegt, ik moet minder worden. En hij vertelde van de Heer Jezus. Hij zegt, je moet naar hem kijken. En je mag opletten. Je hebt nog een kenteken. Je mag op de bruid letten. En als je die ziet, zie je de bruidegom ook. Dank u wel. Dank u dat het vandaag ook zo is. Als we de gemeente zien, zien we de Heer van de gemeente. Zien we de bruid en zien we ook de bruidegom. En de bruidegom komt. En we gaan uit hem tegemoet. We willen ons daarop richten. Daarop gefocust zijn. We danken u voor vanavond. We danken u voor Johannes 3. We danken u voor die ene mooie tekst. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder. Ieder. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. We danken u. En prijzen uw naam. Amen.